747 AM. De Boeddhistische Omroepstichting.
Dit is de Boeddhistische Omroep. Aan de hand van het Jakarta-verhaal over Guttilla de muzikant, een van de verhalen die Boeddha vertelde aan zijn volgelingen over zijn vroegere levens, gaan we vandaag op lichtvoetige manier in op de relatie tussen het boeddhisme en muziek en de speciale rol die de harp daarin heeft gespeeld. Toen Brahmadatta regeerde in Benares, werd de Bodhisatta geboren in een muzikantenfamilie. Zijn naam was Guttilla en hij leerde alle soorten muziek en werd de belangrijkste muzikant van heel India. Hij trouwde niet, maar zorgde voor zijn blinde ouders. Op een goede dag reisden handelaren uit Benares naar Ujjaini. Na hun aankomst organiseerden ze een feest. Ze legden wat geld bij elkaar, kochten parfums, zalfjes, allerlei etenswaren en ze huurden een muzikant. Toentertijd was Musila de beste muzikant van Ujjaini en hem lieten ze komen. Musila stemde zijn harp en begon te spelen in de hoogste toonsoort. Maar zij kenden het spel van Guttilla en de muziek van Musila deed hen denken aan het krassen op een mat. Toen hij zag dat zij zich niet vermaakte, dacht hij bij zichzelf, te scherp, en hij stemde zijn harp naar de middelste toon. Maar nog steeds zaten de kooplui er onverschillig bij. Toen dacht hij, zij weten er niets van, en alsof hij er niets van kon, speelde hij met losse snaren. Als tevoren lieten de handelaren niets blijken. Toen vroeg Musila hen, waarom vinden jullie niets aan mijn spel? Wat? Ben je al aan het spelen? Wij dachten dat je aan het stemmen was. Hoezo? Kennen jullie een muzikant die beter is? Of zijn jullie te dom om mijn spel te waarderen? De kooplieden antwoordden. Wij hebben de muziek van Guttilla en Benares gehoord. En jouw muziek klinkt als vrouwen die neurien om hun baby's te sussen. Hier, neem jullie geld terug, ik wil het niet. Alleen, neem mij dan wel mee naar Benares. Ze stemden toe en namen hem mee naar Benares, waar ze hem het huis van Guttilla wezen. Musila ging daarna binnen, zag een prachtige harp en begon erop te spelen. Daarop riepen de bejaarde ouders, die hem niet konden zien, de muizen knagen aan de harp. Shh, shh, de ratten bijten de harp aan stukken. Meteen legde Musila de harp neer en begroette hen. Waar kom je vandaan? Vroegen zij. Ik kom uit Ujjaini, om van de meester te leren. Oh, dat is goed. Guttilla is er niet, maar hij komt later vandaag weer terug. Musila ging zitten en wachtte tot hij terugkwam. Na wat vriendelijke woorden vertelde hij wat hij wilde. De Bodhisattva was bedreven in het interpreteren van de gelaatstrekken en hij zag dat Musila geen goed mens was. En hij weigerde. Musila pakte de voeten van de ouders van de Bodhisattva en smeekte hen vele malen om hulp, totdat Gotila er niet meer tegen kon en deed wat hem gevraagd werd. Gotila leerde zijn student alles wat hij zelf wist. En toen dat gebeurd was, zei hij, je kennis is nu volmaakt. Musila dacht bij zichzelf, ik beheers nu mijn kunst. Benares is de belangrijkste stad in India. Mijn leraar is oud en daarom kan ik beter hier blijven. En hij zei tegen zijn leraar, meester, ik wil de koning dienen. Gotila ging naar de koning en zei, mijn leerling wil in uw dienst treden. Zeg mij wat zijn vergoeding zal zijn. De koning antwoordde, de helft van de jouwe. Gotila bracht dit over aan Musila, maar die zei, als ik evenveel krijg als u, dan doe ik het, anders niet. Waarom? Weet ik dan niet alles wat u weet? Ja, dat is zo. Dan, waarom biedt hij mij de helft aan? Gotila vertelde de koning wat er voorgevallen was. De koning zei, als hij even goed is, dan zal hij hetzelfde krijgen. Musila stemde toe. En de koning, hiervan op de hoogte gebracht, zei, uitstekend, welke dag zullen jullie met elkaar wedijveren? Over 7 dagen, antwoordde Gotila. De koning liet Musila komen. Ik begrijp dat je klaar bent om de strijd aan te gaan met je leraar. Ja, majesteit. De koning probeerde hem te overtuigen ervan af te zien. Doe het niet, zei hij. Er zou nooit wedijver moeten zijn tussen leraar en leerling. Stop, koning, riep Musila. Laat er een wedstrijd tussen mij en mijn leraar zijn. Dan zullen we zien wie van ons beiden de meester is van zijn kunst. De koning legde zich erbij neer en liet de trommelaar met het nieuws rondgaan in de stad. Gotila dacht bij zichzelf, die Musila is nog jong en fris. Ik ben oud en mijn kracht is verdwenen. Wat een oude man doet, gedijt niet. Als ik hem versla, daar is niet veel eer aan te behalen. Als hij mij verslaat, dan is de dood in het bos nog beter dan de schande die hier mijn deel zal zijn. Dus, hij ging naar het bos, maar steeds kwam hij eruit terug, uit angst voor de dood. En steeds ging hij weer naartoe, uit angst voor de schande. En zo gingen 6 dagen voorbij. Toen werd de troon van Sakka warm. Sakka mediteerde en zag wat er gebeurd was. Gotila leidt in het bos. Ik moet hem helpen. En haastig vertrok hij. Staand voor de Bodhisattva vroeg hij, meester, waarom ben je het bos ingevlucht? Ik ben bang om het onderspit te delven tegen mijn leerling, was het antwoord. Vrees niet, zei Sakka. Terwijl je speelt, zul je een van je snaren breken en met 6 snaren verder spelen. Het zal nog net zo goed klinken als daarvoor. Musila zal ook een snaar breken, maar hij zal niet meer in staat zijn om nog muziek te maken. En dan zal hij verslagen zijn. Als je ziet dat hij verslagen is, breek je de 2e snaar en dan de 3e, tot en met de 7e. En je zal doorgaan met spelen en het geluid zal heel Benares vullen. Toen gaf hij de Bodhisattva 3 dobbelstenen. Als het geluid de stad gevuld heeft, dan moet je 1 van deze dobbelstenen in de lucht gooien. En 300 nimfen zullen neerdalen en voor je dansen. Dan gooi je de 2e dobbelsteen. En 300 nimfen zullen komen dansen voor je harp. Dan gooi je de 3e. En nog eens 300 nimfen zullen neerdalen en dansen in de arena. Ook ik zal er zijn. Ga nu en vrees niet. Bij de poort van het paleis was een paviljoen opgericht. De koning kwam en nam er plaats op zijn troon. Overal rondom waren er 1000 mensen, slaven, mooi geklede vrouwen, hovelingen, brahmanen en burgers. Gotila, gewassen en gezalfd, had van allerlei goede vleeswaren gegeten en met zijn harp in de hand wachtte hij op de afgesproken plaats. Saka was er ook, onzichtbaar, zwevend in de lucht. Musela was er en zat op zijn eigen plaats. Eerst speelden beide elk hetzelfde stuk. De menigte was verrukt en applaudisseerde uitbundig. Saka zei, breek een van de snaren. En Gutilla brak de bijensnaar. Maar de snaar bleef geluid geven, goddelijke muziek. Musela brak ook een snaar, maar daar kwam geen geluid meer uit. Zijn leraar brak de tweede snaar en zo door tot en met de zevende. Hij speelde op alleen nog maar de klankkast, maar de muziek bleef klinken en vulde de stad. De menigte wuifde met zakdoeken, in duizendvoud schreeuwden zij hun toejuichingen. Gutilla gooide een dobbelsteen en 300 nimfen daalden neer en begonnen te dansen. En toen hij de tweede en de derde gegooid had, waren er 900 nimfen, precies zoals Saka had gezegd. Toen gaf de koning de menigte een teken. Iedereen stond op en riep, je hebt een grote vergissing begaan, je te willen meten met je leraar. Je kent je grenzen niet. Met stenen en stokken en alles waar ze de hand op konden leggen, sloegen zij Musela dood en zijn lichaam gooiden zij op de mestvaalt. Toen Saka weer op zijn juwelentroon in de hemel zat, vroegen de dochters van de goden, waar ben je geweest, koning? Saka vertelde hen in details wat er gebeurd was en prees de goede eigenschappen van Gutilla. Koning, wij willen deze leraar graag ontmoeten, laat hem hierheen komen. Saka liet Matali, de wagenmenner, komen en zei, de nimfen willen Gutilla zien. Ga en breng hem hier. Matali ging op weg en haalde de bodhisattva. Saka groette hem vriendelijk. Meester, de maagden willen uw muziek horen. Wij muzikanten, grote koning, leven van het uitvoeren van onze kunst. Voor een vergoeding zal ik spelen. Speel en ik zal je belonen. Ik heb slechts voor één ding belangstelling. Laat de dochters van de goden mij vertellen welke goede daden hen hier gebracht hebben. Dan zal ik spelen. Toen zeiden de dochters, meester, met alle plezier vertellen wij u de deugden die wij beoefend hebben. Maar speel eerst voor ons. Een week lang speelde Gutilla voor hen en zijn muziek overtrof die van de hemel. Op de zevende dag vroeg hij de dochters van de goden naar hun vroegere levens. De eerste had een bovenkleed weggegeven en in een nieuw bestaan was zij de eerste geworden van de dochters van de goden met een gevolg van duizenden nimfen. Een ander had bloemen gegeven voor de eredienst. Weer een ander zoete vruchten. De volgende had water gegeven aan iemand die net gegeten had. Een ander had haar plichten ten opzichte van haar schoonouders vervuld, zonder ooit haar goede humeur te verliezen. En weer een ander was een slavin geweest en zonder woede of trots had zij zelfs haar schamele deel gedeeld. Dit alles horende, zei de bodhisattva, het is goed, waarlijk goed dat ik hier gekomen ben en gehoord heb hoe door een kleine verdienste een grote glorie bereikt is. Van nu af aan, als ik terugkeer naar de wereld van de mensen, zal ik op allerlei manieren geven en goede daden verrichten. En hij zei, o gelukkige dageraad, o hoe gelukkig moet ik zijn, o gelukkige pelgrimstocht, waarbij ik deze dochters van de goden zie en hun zoete woorden hoor. Van nu af aan zal mijn leven vol van vrede en vrijgevigheid, van matiging en waarheid zijn, tot ik hier kom, waar er geen proefenis meer is. Nadat 7 dagen voorbij waren gegaan, stuurde de koning van de hemel Gutilla terug naar Benares. Daar vertelde hij de mensen wat hij met zijn eigen ogen in de hemel gezien had. En vanaf dat ogenblik besloten de mensen om met al hun kracht goede daden te verrichten. Thank you. Fred, nou heb ik net zo'n heel verhaal gelezen over de Gutilla. Die Jataka-verhalen, of Jataka-verhalen, wat zijn dat voor verhalen? Waar komen die vandaan?
Nou, de Jataka-verhalen zijn, zoals de traditie wil, de verhalen die Boeddha verteld heeft aan zijn leerlingen. En als voorbeelden van omstandigheden of gebeurtenissen die de mensen op het verkeerde of het goede pad kunnen leiden. Dan zijn, zijn deze geschriften zich vrij vroeg al vastgelegd, ongeveer een eeuw na het leven van Boeddha. En toen had men een aantal van 550 Jataka-verhalen. Deze zijn vanuit India naar Sri Lanka gegaan. En van daaruit hebben ze zich verspreid over de rest van Zuidoost-Azië, dus Burma, Thailand, tot met Indonesië en Cambodja. En ze zijn aan de noordkant, zijn ze via Centraal-Azië, Afghanistan en dan Centraal-Aziatische Republieken naar China, Korea en Japan gekomen. Nou, al deze verhalen zijn nog steeds erg populair. Ze worden op allerlei vormen verteld, als sprookje, maar ook als een theaterstuk of als een episch gedicht. En wat ook erg belangrijk in het geheel is, is dat de verhalen zijn niet alleen dus in de boeddhistische landen bekend, maar zijn ook naar het westen gekomen.
Via?
En dat gaat dan via het Perzisch en via het Arabisch. En waarschijnlijk zelfs voor die tijd via het Grieks, want er is een opvallende overeenkomst met de fabels van Aesopus. De bekende fabels die hier in Europa zeg maar de basis vormen van ook de dierenverhalen van de La Fontaine, et cetera. Nou, vele thema's die in die fabels zitten, die komen eigenlijk rechtstreeks uit de Jataka-verhalen. Er is er nog een ander voorbeeld wat het goed illustreert. Dat is een middeleeuws mirakelspel wat ook in Nederland uitgegeven is onder de titel van Barlaam, de Heremiet en de Indische prins Josafat. En dat was een heel populair spel dat ook ging over een monnik die een rijke prins ertoe bracht om zijn wereldlijk leven op te geven en zich te wijden aan de geestelijke zaken. Het interessante van de naam Josafat in dat geheel is dat dat een verbastering is van het Arabische Judisat. En dat is weer een verbastering van het Indiaanse woord Bodhisat. Op die manier kun je dus een beetje de weg volgen die verhalen afgelegd hebben.
Terug naar de Bodhisatten.
Er zijn deze verhalen ook vaak vastgelegd in inscripties, in afbeeldingen op tempels of op een zilveren schaal. Zoals bijvoorbeeld eentje die bewaard wordt in het Metropolitan Museum in New York. En hier zien we dan alle elementen die in het verhaal voorgekomen zijn, die worden dan afgebeeld. We zien Sakna in de lucht zweven, we zien de competitie, de strijd tussen Kutila en Musila. We zien de koning zitten en we zien de hele optocht en we krijgen ook het laatste deel van het verhaal erbij over de tocht van Kutila naar de hemel toe.
En ook de moraal, neem ik aan.
En dus ook de moraal. Ja. Nou, is het oorspronkelijke verhaal dat in het Pali geschreven is, is veel langer dan hetgeen wat we gehoord hebben. Dat komt omdat er een inleiding bij zit en er zit een commentaar bij. In de inleiding wordt verteld van op welke plaats Boeddha dit verhaal verteld heeft en in welke omstandigheden. En in de uitleiding wordt aangegeven in welke tijdsperiode dit gespeeld heeft en worden de hoofdfiguren ook geïdentificeerd. Want in veel Jataka-verhalen heb je hier de strijd tussen de Bodhisat en tussen Devadatta. En Devadatta is dus in dit verhaal dan Musila en de Bodhisat is dan Kutila.
Zijn de verhalen nog steeds in die mate levend dat ze huidige schrijvers nog inspireren?
Ja, dat is nog niet zo lang geleden in Thailand een groot danstheaterstuk gebaseerd op een Jataka-verhaal in première gegaan. En in een land als Sri Lanka worden heel veel verhalen op die manier, wordt dat als thema zeg maar binnen verhalen gebruikt.
Ja. Nu hebben we het in dit verhaal heel uitvoerig gehad over de harp. Hè? Wat is daar nu de belangrijke functie van voor het verhaal?
Wellicht is het verstandig om even nu te luisteren naar een stuk harpmuziek. En dan kunnen we daarna doorgaan op de rol van muziek in het verhaal.
Oké. Okay. Nu horen we opnieuw een harp?
Ja, we hebben nu een stuk muziek gehoord van Achina. En het is gespeeld op een harp, maar dan een harp die een reconstructie is van een middeleeuws instrument, de konghu. En dat is een bekend Chinese melodie, hoge bergen en stromend water. Maar de harp, zoals die ook in het verhaal van Gutila voorkomt, is een instrument wat zich verspreid heeft vanuit India over Azië, tegelijkertijd met de verspreiding van het boeddhisme. Dus we zien ook in de iconografie, in de afbeeldingen van de harp op tempels en in manuscripten en op voorwerpen, dat vanuit India zien we het dan voorkomen opeens in Afghanistan, dan Centraal-Azië, in China en aan de zuidkant in Sri Lanka, Burma, Thailand, tot en met Indonesië in de Borobudur. Nou is het merkwaardig tegenwoordig dat die harp eigenlijk alleen nog maar als levende traditie gespeeld wordt in Burma. In al die andere landen is het instrument verdwenen en dat is ergens gebeurd in de middeleeuwen. En daar zijn verschillende redenen voor aan te wijzen. Ten eerste is de, zijn er verschillende definities van welke muziek toegestaan is binnen het boeddhisme en welke niet toegestaan is. Er is een duidelijke regel dat monniken zich niet zouden mogen bezighouden met frivole voorstellingen, etc. Terwijl er wel natuurlijk tot een zekere mate muziek geïntegreerd is in de erediensten. De geschriften worden gereciteerd. En we zien dat drums en cymbalen en gongs ook gebruikt worden als een soort interpunctie binnen de eredienst. Dit was daarbij zo'n verschil tussen de Theravada en de Mahayana. Waarbij de Mahayana een iets andere kijk op muziek heeft. En het ook ziet als een middel, een esoterisch instrument dat gebruikt kan worden. En met name in Japan waar de shakuhachi een integraal onderdeel is van de religieuze beleving. Als we kijken naar Burma, dan is de periode waar het instrument daar ingevoerd is, dus rond ongeveer 650 na Christus, zeg maar. En dat is de tijd dat in India het boeddhisme in de verdrukking kwam en dat veel mensen dus naar Burma gevlucht zijn en daar het boeddhisme ingevoerd hebben. En het instrument wordt nog steeds gezien als een symbool voor de religie en voor het ontstaan van de typische Burmese cultuur. En dan ook gespeeld in allerlei omstandigheden, zeg maar wereldse omstandigheden. Aan het hof bij de koning voorheen werd het gespeeld. Maar ook in de tempel, als er een tempelfeest is of als de monniken ingewijd worden. Of als er mensen kunnen komen om donaties te geven. De harp heeft drie basisvormen. Dat zijn de boogharp, de hoekharp en de lijstharp. De lijstharp is dan de Europese vorm. Maar de boogharp is de typisch Burmese vorm die vanuit India in Burma geïntroduceerd is.
Die zeven snaren, is dat ook nog iets belangrijks? Staan de cijfers voor een symbool of moet ik het anders zien?
Er zijn twee dingen die ermee te maken hebben. In India, de oude instrumenten waren zeven- en negensnarig, waarbij de zevensnarige met de vingers gespeeld werd en de negensnarige met de plectrum. De tegenwoordige Burmese harp heeft 14 tot 17 snaren. En het heeft te maken met de stemming eigenlijk. De zeven snaren wijst erop dat men waarschijnlijk vroeger in het oude India zo'n stemming had die vrij veel leek op de stemming die wij gebruikten, hoewel dat niet 100% zeker is. Er is een wat obscuurder voorbeeld van een harp van de Karen. En die hebben wel 5, 6 en 7 snaren op hun harp. En dat is de toonladder waarin je speelt. En elke keer als je een nieuw lied speelt, moet je de toonladder dan omstemmen om naar de volgende te gaan. Je ziet het ook in het verhaal als men het heeft over de hoogste en de middelste en de laagste toon waarop het instrument gestemd wordt.
Dit programma over Boeddha als muzikant werd gemaakt door Fred Gouds. Bedankt voor het luisteren. En graag tot over 14 dagen.